zijn hier vragen over? Even kijken. Ja. Dan beginnen we bij mevrouw Honing samen in.
Dankjewel, voorzitter. Uit de beantwoording van vraag 2, programma 0, pagina 26, vervolgvraag, blijkt dat kosten van externe inhuur geen onderdeel uitmaken van de apparaatskosten. Zou het mogelijk zijn om dit als indicator toe te voegen van apparaatskosten, dus die externe inhuur, want dan hebben we ook zicht wat het apparaat daadwerkelijk kost. Vraag 2 gaat over dienstverlening en veelvoud aan enquêtes. Dus een vervolgvraag met betrekking tot antwoord op vraag 3, programma 0, pagina 27. Dat was meer een vraag van of de gemeente zich ervan bewust is dat het uitzetten van meerdere open enquêtes verwachtingen kan scheppen bij de burgers. Burgers kunnen verwachten dat de aangedragen zaken binnenkort worden opgepakt. Echter, door de bezuinigingen is er vrijwel geen budget beschikbaar om dit te doen. Dus ik denk hierbij aan die enquête rondom verbetering van dienstverlening in het sociale domein. Dan vraag 3, wat gevoeliger, dus mijn excuses hier alvast voor, maar we moeten hem toch even stellen. Die gaat over de TGO-nu spreidingswet met betrekking tot antwoord op vraag 8, programma 0, pagina 31. Op basis van de notulen van het seniorenconvent is er nooit gesproken over een opvang van 300 vluchtelingen voor 2 jaar. Er is zelfs een keer aangegeven dat het aantal 60 maximaal zou zijn. Waarom wordt dan wel aangegeven in de schriftelijke beantwoording dat we als raad in eerdere stadia tijdens het seniorenconvent hierover wel goed zijn geïnformeerd? Kunnen hierbij begrijpen dat wij ons nogal misleid voelen?
De volgende mevrouw vraag. Mevrouw Honings, ik wil even onderbreken. De laatste vraag die heeft geen invloed op de begroting. Dus die zal dan ook niet behandeld worden.
Mag ik daarop reageren?
Ja.
In de begroting staat, dus ik pak even die pagina erbij, is dit beschreven. Dus we reageren op technische juistheid van iets wat beschreven is in de begroting. Dus ik ga even kijken naar pagina 31. Wat er staat, maar dan is het de vraag. In plaats van misleid, dat heeft inderdaad politiek karakter. Excuses hiervoor, ik zal hem wat technischer stellen. Ja. De raad en burgers zijn tijdens diverse bijeenkomsten en publicaties meegenomen. Mijn vraag is dan ook, op basis van deze achtergrond, klopt het wat hier in de begroting staat beschreven? Is dat zo, Peter? Pagina 31.
Even kijken aan waar? In de eerste, tweede of de derde?
In de tweede alinea, laatste zin.
Ja, dank u wel.
Ja. Dus even kijken. De volgende gaat over een terugvraag die u aan ons gevraagd heeft in de schriftelijke vragen. Die heeft betrekking op vraag 9, programma 0, pagina 31. Hierbij heeft u teruggevraagd welke communicatie wij bedoelen. We bedoelden hier de communicatie over wanneer het aantal van 300 vluchtelingen over 2 jaar voor het eerst is besproken in gesprekken met de veiligheidsregio. En of de gemeente hier inspraak in heeft gehad of dit eigenlijk zomaar zonder een kritische noot geaccepteerd heeft. Hoe is dat nou exact gelopen? Dus dat is een vraag op een terugvraag op de schriftelijke beantwoording. De volgende vraag heeft betrekking op juridische trajecten. Vraag met betrekking tot antwoord op vraag 11, programma 0, pagina 32. U noemt dat er in 2023 sprake was van enkele kostbare juridische trajecten. En dat de verwachting is dat deze niet structureel van aard zijn. Welke kostbare juridische trajecten waren er in 2023... op basis waarvan u verwacht dat deze kosten niet structureel van aard zijn. Deze zijn immers destijds niet benoemd in de jaarrekening in het overzicht van incidentele lasten. Waardoor wij er dus vanuit gaan dat het structurele lasten zit of er zit een foutje in de jaarrekening 23. Is de correctie van 100.000 euro hierop wel reëel en onderbouwd? Volgende vraag heeft betrekking met veiligheid. Vraag met betrekking tot antwoorden op vraag 1, programma 1, pagina 36. We vragen wat de gemeente gaat doen om het gevoel van onveiligheid van burgers te verminderen. Hierbij krijgen we als antwoord dat hun gevoel subjectief is en dat dit continu de aandacht heeft van de gemeente. Onze vraag lijkt echter nog niet beantwoord, namelijk wat gaat de gemeente hier concreet aan doen? Vraag 7 is een vraag die heeft betrekking op straatcoaches. Dat is vervolgvraag op antwoord op vraag 2, programma 1, pagina 38. Uit de beantwoording blijkt dat straatcoaches een aardige vergoeding krijgen. Kunnen inwoners van de gemeente zich ook aanmelden als straatcoach? En mocht dat zo kunnen, hoe dan waar? Vraag 8, die heeft betrekking op vervolgvraag op antwoord vraag 3, programma 1, pagina 39. De flyers Patersplein. In antwoord wordt aangegeven dat alle bewoners rondom Patersplein folder hebben ontvangen. Op basis van navraag bij de bewoners rondom Patersplein blijkt niet dat alle bewoners een folder hebben ontvangen. Klopt dit? Vervolgens vraag 9, hangjongeren plek. Dat is de vervolgvraag op vraag 4, programma 1, pagina 39. Waarom heeft er niet voorafgaand aan de realisatie van de hangjongerenplek een evaluatie plaatsgevonden? Er wordt dit nu pas achteraf gedaan als we al geld hebben uitgegeven. Hoe realistisch is het dat er nu wel budget voor een nieuwe plek is, zoals u aangeeft te onderzoeken in de schriftelijke beantwoording? Wat hierin lastig is, ook straks voor de raad, en dat is ook de vraag, we missen eigenlijk scherpe keuzes en een rode draad terug in de begroting. Het lijkt alsof alles wordt opgepakt, maar we hebben niet de tijd en niet de middelen om alles op te pakken. Dus in dit kader is ook deze hangjongerenplek vraag gesteld. Is dat een prioriteit of niet? Dan de volgende vraag, die gaat over de HANEP-beantwoording, vraag 6, programma 1, pagina 39. We vragen aan u welke maatregelen u neemt om hennepplantages in de gemeente te voorkomen. U antwoordt dat wat mensen beweegt een wietplantage in huis te nemen een persoonlijke afweging is. Misschien is de vraag niet goed begrepen. Wat wij bedoelen is welke concrete maatregelen neemt u om het minder aantrekkelijk te maken voor mensen om wietplantages in onze gemeente te starten. Denk aan gekke dingen, drones die kijken of er geen sneeuw op de daken liggen, connecties met de Nexus, verschillende mogelijkheden. Dan vraag 11, dat is een vraag over de omissie in de begroting 24. Vervolgvraag, antwoord op vraag 7, programma 1, pagina 40. U geeft aan dat er een omissie is in de begroting 24 en dat deze wordt hersteld. Hoe heeft de portefeuillehouder vastgesteld dat er niet nog aanvullende fouten zitten in een begroting? Is er een oorzaakanalyse achter deze omissie uitgevoerd en wat is daar uitgekomen? En als laatste vraag, rondom de financiële risico's van TGO, dat is een vervolgvraag op het antwoord op vraag 9, programma 1, pagina 40. Op welke basis wordt stellig aangegeven dat de gemeente geen enkel financieel risico loopt door de TGO? Varen wij hierbij helemaal op de informatie die wij ontvangen hebben van de veiligheidsregio? Of is hier ook zelfstandig onderzoek nagepleegd? Want we hebben begrepen dat we geen inzicht hebben in een financiële business case. Dus dan weten we misschien ook niet welke kosten er wel of niet in zitten. En als de veiligheidsregio vervolgens declaraties gaat uitbetalen, kunnen die wel via het resultaat van de GR toch ten laste komen van onze gemeente. Dus de vraag is, welk onderzoek is daar zelfstandig vanuit de gemeente toegevoegd? Want in deze tijd lijkt ons dat redelijk van belang. Tot zover.
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Van Hommerich.
Dank u, voorzitter. CDA heeft enkele vragen met betrekking tot hoofdstuk 2, programma 0 bestuur. We zijn blij dat de inspanningen erop gericht zijn om de dienstverlening verder te optimaliseren. Het zou zelfs vervreemd zijn als het niet zo zou zijn. Toch blijft ons de vraag hangen van of er een andere verklaring is naast het feit dat de indicatoren een weergave geven van de perceptie door de burger. En deze is dat onze burgers vinden dat we veel lager scoren dan Parkstad. Of er een andere verklaring zou kunnen zijn hiervoor. Tweede vraag die we hebben over, het gaat over het instellen van de jeugdraad. Pagina 29, het programma Nul Bestuur. U geeft aan dat de jeugdraad in de opstartfase is. En zodra er verbeterpunten uit de jeugdraad komen, zal deze breed gecommuniceerd worden. Dat doet dus natuurlijk je deugd. Maar kunt u ons nader toelichten welke mate de jeugdraad in opstartfase is? Welke tijdlijn hiervoor is? Omdat de motie toch al 2 jaar geleden aangenomen is. Wie zijn de deelnemers? Op welke wijze worden die deelnemers aangedragen of benoemd? En in welke wijze vindt er de burgerparticipatie plaats? Wellicht begrijpen we het antwoord op die vraag niet. Omdat aangegeven wordt dat verbeterpunten uit de jeugdraad nog zullen komen. En zodra die niet geïnstalleerd is, begrijpen we niet waarom op deze wijze geantwoord is. Graag een toelichting hierover. Pagina 42 moet nog komen, hè? De volgende programma 2. Toch, voorzitter?
Nee, zet nu ermee.
Oh, dan doen we nog vraag 3 erbij. Programma 2, verkeer, vervoer en waterstaat. Het gaat over de MUP-wegenbeheerplan. Het doet een zucht dat enkele straten volledig gereconstrueerd worden. Daar niet van. Wat ons bevreemd is, dat de tekeningen pas na de aanbesteding van bestek bij die 4 in te zien is. Welke verklaring heeft u hiervoor? Graag zullen wij stratentekening in willen zien voordat het bestek aanbesteed gaat worden. En kun je ook tevens bevestigen, gezondheid collega, kun je tevens bevestigen dat er geen verkeersmaatregelen, beperkte maatregelen worden genomen, waaronder wegversmallingen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Bolton.
Dank u wel, voorzitter. Net zoals mijn voorganger hebben we een vraag ook over de jeugdraad. Deze zit nu in de opstartfase. Er wordt aangegeven dat er wellicht dan verbeterpunten uit kunnen komen. Jullie zijn wel gestart al met burgerparticipatie richting de jongeren. Zijn daar op dit moment ook al verbeterpunten uit te komen? Weliswaar in de opstartfase dan. En voor pagina 30 voor de melding openbare ruimte. Er komt dus een nieuw systeem om het makkelijker te maken hier in het gemeentehuis voor inkomende telefoontjes. Uw antwoord dat u heeft gegeven op onze vraag waarom de communicatie pas na 2 maanden op gang komt, lijkt wel van onze mening. We zijn van mening dat de systemen eerst getest hadden kunnen worden voordat deze in gebruik werden genomen. Daarbij ook een vraag, zijn deze überhaupt al van tevoren getest voordat deze in gebruik worden genomen? Of worden ze pas ook getest door de medewerkers hier voordat het gecommuniceerd wordt naar de burgers toe? Tot zover.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Jogi van Loon.
Dank u, voorzitter. Wij hebben een vervolgvraag op programma 0 bestuur van hoofdstuk 2. Vraag 1, bladzijde 29, met betrekking tot burgerparticipatie. We hebben in eerste instantie gevraagd waarom het college de actualisatie van de nota burgerparticipatie pas wil doorvoeren nadat de strategische visie en dienstverleningsvisie beschikbaar is. Daarop is aangegeven, omdat de visies in elkaar verlengd liggen, dat ze dan eigenlijk best stapsgewijs opgepakt kunnen worden. En dat het dus waar mogelijk formeel en informeel ingezet zou worden. En onze vraag is, wij zouden graag een nadere toelichting ontvangen, hoe die burgerparticipatie dan formeel of informeel ingezet wordt, zonder dat die nieuwe nota beschikbaar is. Tot zover.
Dank u wel. Aan wie mag ik het woord geven als eerst? Portefeuillehouder. De heer Gulpen? Oh, de heer Gulpen.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats dat ik het woord krijg. De microfoon staat nu aan. Het betreft mij over het MUP-wegenbeheerplan, de vraag. Hè. En dan hebben we ook hier intern de discussie gehad van, normaliter als je iets in de markt zet, een bestek, dat moet altijd in de markt in. Als daarvan informatie uitlekt, dan kan dat altijd van invloed zijn op een gegeven moment op de mensen die de aanbesteding naar binnen willen halen. Want dan zouden daar al vooraf informatie uit kunnen halen. Dus het is best nog altijd een beetje een heikel punt van, ga je het wel doen of ga je het niet doen? Maar we hebben zelf even gekeken, we gaan even kijken hoe we dat zouden kunnen gaan oplossen. En het zou misschien een idee kunnen zijn dat we inderdaad vooraf tekeningen bij de griffie ter inzage zouden kunnen leggen. Want u begrijpt natuurlijk dat zo'n tekeningen niet naar buiten zouden mogen komen. Dat op de eerste plaats. En,
ter interruptie, mevrouw betreft, Van Hommerich.
Wat betreft, ik ben nog niet helemaal klaar, misschien dat... Wat,
ja? Laat ik nog even uitpraten.
Ja, de daadwerkelijke uitvoering en dergelijke is inderdaad bestek. En uitwerking is altijd in deskcolleges. En dat moet daarin voorbereid worden. We hebben ook toentertijd afgesproken, toen het MUB is behandeld, dat als er reconstructies aan de wegen zouden plaatsvinden, in die zin, reconstructie is nu in totaliteit, maar als er daar wegversmallingen of anderszins zaken zouden aan de orde zouden komen, dan zouden we eerst terug naar de raad moeten gaan. Dus deze zijn ook hier niet aan de orde. Hier wordt dus alles vervangen, de wegen worden vervangen. In het, zeg maar, beneden het asfalt, dat wordt de regulering en dergelijke wordt vervangen en bekeken. En ook de trottoirs worden vervangen. Maar er gaat dus niets visueel iets veranderen aan de wegen. Zoals die er nu zijn, zijn ze ook straks weer. Voorzitter, dank u wel.
Ja, ter interruptie, mevrouw Van Hommerich.
Dank u, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor het antwoord op onze vraag. Vormt er dan wel een stuk uit de behoeftepeiling bij de burgers in de betreffende straat, bijvoorbeeld waar een zebrapad wellicht zou kunnen komen? Ik kan me voorstellen, daar waar scholen zijn of waar sociale voorzieningen zijn, dat wellicht een, daar heb ik niet over wegversmallingen, maar dan heb ik het over een veilig overstikpunt wellicht, of de breedte van de stoep, dat het wellicht door middel van burgerparticipatie naar voren zou kunnen komen uit de behoeftepeiling. Is dat wellicht over nagedacht of niet? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Gulpen.
Dank u wel, voorzitter. Zodra een reconstructie gaat plaatsvinden, vindt er altijd een inloop middagavond plaats waar de bewoners naartoe kunnen komen. Want het is ook zo, nadat ik van mijn collega verkeer heb mogen overnemen, is dat in de Punterstraat ook zo geweest. En ja, burgers kunnen dan inderdaad inzien. En wij vragen dan ook aan burgers, ja kijk, u kunt ook, we hebben ook een bepaalde kijk, u woont in die straat misschien al meerdere jaren. Is er misschien iets wat u denkt van nou, dat ziet er niet zo goed uit. Of nee, dat zou in onze ogen veiliger zijn om een andere manier te doen. Ja, dan wordt er samen naar gekeken. En als wij dat een goed plan vinden, dan wordt dat ook meegenomen voordat de uitvoering gaat plaatsvinden. Dus wat dat betreft, denk ik, is er die goede burgerparticipatie, is dat mogelijk. En wellicht is ook misschien een van de zaken die we ook al overwogen hebben. Nu is het zo dat de bewoners, omwoners worden toegelaten, worden uitgenodigd. Maar misschien is het ook zo dat we straks kunnen zeggen van nou, raadsleden, commissieleden zouden kunnen inlopen om ook. Dan kunnen ze namelijk ook zien wat er gaat gebeuren. Dat is een overweging, maar nogmaals, daar komen we op terug. Ik geef nog geen enkele toezegging wat dat betreft. Voorzitter, dank u wel.
Ja, dank u wel. Ter interruptie, mevrouw Van Hommerich.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor de reactie. Het is inderdaad wel fijn voor de beeldvorming voor ons als raad om inderdaad de beleving te ervaren wat er leeft en speelt bij de burgers. Dus dank u wel dat u over nagedenken om de raad ermee in te nemen. Tot zover.
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Agnes.
Dank u wel, voorzitter. CDA en Lokaal Actief hadden een vraag over de jeugdraad. Er is 2 jaar geleden inderdaad een motie in deze raad aangenomen om een jeugdraad in te stellen. Wij zijn toen in overleg gegaan met de scholen wat zij van plan waren. Daar is vorig jaar een jeugdraad, ik weet niet precies of ik het juiste woord gebruik wat de scholen gebruiken, maar ook een jeugdraad ingesteld. En onze bedoeling was om daarin aan te haken aan de jeugd, omdat we alleen maar basisscholen hebben in onze gemeente de jeugd niet te overvragen. Het tijdspad was om nou in september bij deze jeugdraad aan te haken en eventueel deze betrokken jongeren ook te vragen om in de jeugdraad vanuit de gemeente zitting te nemen. En de jongerenwerker vanuit ons welzijnswerk Impuls zou dit gaan begeleiden. Onze jongerenwerker is echter op dit moment ziek en heeft dit nog niet kunnen ompakken. Hij is inmiddels wel weer aan het reïntegreren en met uren aan het werk. Dit zal een van de eerste dingen zijn die hij gaat oppakken om de jeugdraad bij elkaar te krijgen. De jeugd te vragen wie er een zitting wil nemen eventueel. Want dat is natuurlijk wel een iets grotere drempel om in een jeugdraad van een gemeente plaats te nemen als in een jeugdraad van je eigen school. Dus dat zal inderdaad enige tijd in beslag nemen. Vandaar dat ook de beantwoording van de schriftelijke vragen was. We zijn in de opstartfase en er is op dit moment gewoon nog niet heel veel te delen. Maar dat een medewerker ziek is, wilde ik liever niet in schriftelijke beantwoording neerleggen. En u inderdaad bij deze graag mondelingen toelichten. Ik weet niet of deze beantwoording voldoende is voor Lokaal Actief en voor CDA. Ja, dank u wel. Dan had Samen 1 een vraag onder andere over een hangjongerenplek. Daar was ik zeer verbaasd over. Die hebben we namelijk niet. We hebben wel een jeugdontmoetingsplek. Ik neem aan dat we over hetzelfde praten. En ik ben even in verwarring over de vraag, maar het kan zijn dat ik ze niet goed begrepen heb. Budget voor een nieuwe plek. Hebben wij een budget voor een nieuwe plek? Dan ben ik heel benieuwd.
Ter interruptie, mevrouw Hoenings.
Dank u. Ik pak even het antwoord op de schriftelijke vragen erbij. Ik weet het natuurlijk niet in mijn hoofd, maar... Ja, maar dan begrijpt u de vraag. Hangjongeren. Daar staat... Op termijn zal een evaluatie plaatsvinden van de huidige plek. Dat noemt u niet dat wij een foutieve term hebben gebruikt, overigens. Maar dankjewel, dat zullen we vanaf nu wel doen. En daar geeft u aan, daarbij zal rekening worden gehouden met de reeds opgehaalde input van jongeren aan de nieuwe behoeftepeiling. Daar ga ik ervan uit dat u een kijker bent, is die plek wel geschikt. En op basis van een nieuwe behoeftepeiling neem ik aan dat u daarmee impliceert, dat u kijkt als er meer behoefte is, dat u daar wat aan doet.
Ja, ik begrijp
dank u
nu,
wel.
Ik begrijp de vraag.
Anne Schaaf,
sorry,
voorzitter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Ik begrijp de vraag en ik begrijp de verwarring. U heeft ook een vraag gesteld in het kader van dienstverlening, maar daar zal mijn collega nog verder op antwoorden. Namelijk over enquêtes die we uitzetten in de gemeente. Onder andere voor voorzieningen in het sociaal domein die de mensen nog missen. Dat is de uitvraag die hier bedoeld wordt. En uiteraard, als de jongeren daar aangeven dat ze van alles vinden van de huidige jeugdontmoetingsplek, gaan we dat meenemen in het uitvoeringsprogramma. Dat wil echter niet automatisch zeggen dat we gaan kijken voor een nieuwe plek of een nieuwe hangjongerenplek, zoals u dat noemt.
Interruptie, mevrouw Hoenings.
Ja, ik denk dat twee vragen door elkaar gehaald worden. Dus u noemt jeugdontmoetingsplek, dat is een aparte vraag. Hierbij, op basis van het antwoord wat ik net heb voorgelezen, vraag ik gewoon, waarom heeft die evaluatie of voorafgaand aan de realisatie van die plek niet plaatsgevonden? En geeft u aan dat dat nu wel plaatsvindt en gaat kijken of er een nieuwe behoefte is? Vragen, klaar. En dan is de vraag, als er een nieuwe behoefte uitkomt, gaat u die realiseren vanuit de jeugdontmoetingsplek? De vraag rondom de dienstverlenings, dan moet ik even teruggaan, de veelheid van een kaart is, we zijn hier allemaal voor burgerparticipatie en inspraak. De vraag daar was, als u een open enquête stuurt, waar iedereen kan aangeven, ik mis dit en dit. De vraag was, bent u niet bang dat u verwachtingen schept bij burgers? Dat er zaken op korte termijn gerealiseerd gaan worden die zij aangeven, terwijl u net zo goed weet als wij allemaal dat er helemaal geen tijd en geen geld voor is, gezien u zelf schrijft dat u 2 miljoen moet gaan bezuinigen. De vraag was, is dat dan verstandig? Dus het zijn twee verschillende vragen, dus ik zou het fijn vinden als ik dan ook twee verschillende antwoorden krijg.
Mevrouw Arnes.
Dank u wel, voorzitter. Dat zijn ook twee verschillende antwoorden. Echter, de enquête die u bij het voorbeeld benoemt, de voorziening voor het sociaal domein, dat is de uitvraag die bij uw andere vraag, namelijk over de jeugdontmoetingsplek benoemd wordt in het antwoord, namelijk die behoeftepeiling. Dus het is geen aparte enquête. Vandaar dat ik ook verward was voor een budget, voor een nieuwe plek. Dat had ik inderdaad wel dan graag geweten. Mocht uit dat behoefteonderzoek komen dat de jeugd iets vindt over die jeugdontmoetingsplek, dan zal dat eventueel vertaald kunnen worden in een uitvoeringsprogramma. Zoals het ook in de schriftelijke beantwoording al staat. Ik kan trouwens niks evalueren wat nog niet staat. Dus ik kan geen jeugdontmoetingsplek evalueren die nog niet voorhanden is. Dat kan ik niet vooraf doen. Dat kan altijd evalueren, kan alleen maar achteraf. Er is wel van tevoren een enquête onder de jeugd uitgezet. Dat heb ik al eerder ook met de raad hier besproken. Waaruit de uitkomst was dat wij de jeugdontmoetingsplek hebben gesitueerd waar die nou staat. Dat is uitgebreid hier in de raad aan de orde geweest. Dus mijn vraag is uw vraag hiermee beantwoord?
Mevrouw Hoenings.
Niet helemaal. Heel uitgebreid in de raad behandeld, die ontmoetingsplek die er nu staat. Ik neem het maar even aan, maar ik kan hem me niet heugen. Maar goed, daar gaat de vraag ook niet over. De vraag was gewoon, als dat eruit komt, op deze manier verwoorden, doe je dan geen beloftes die je misschien niet kunt waarmaken, omdat er gewoonweg geen geld is. Dus dat was die jeugdontmoetingsplek. En als er al een goede analyse is gemaakt van waar die moet komen, waarom stel je dan dat vanuit een nieuwe behoefte je misschien gaat kijken naar een andere plek? Want zo lees ik het antwoord. Maar dat is die jeugdontmoetingsplek, zei het bijna fout. Maar we hebben het antwoord gehoord. U zegt gewoon, als dat eruit komt, dan gaan we dat kijken en gaan we dat mogelijk doen. Mijn andere vraag is overigens nog niet beantwoord. En dat is die enquête. De echte vraag daarop is, bent u zich ervan bewust dat u geen verwachtingen schept bij burgers terwijl we geen geld en middelen hebben? Maar hierna, na dit antwoord, ben ik ook wel klaar.
Dank u wel, mevrouw Agnes.
Zoals reeds aangegeven op uw andere vraag over de enquêtes, dat gaat met name over dienstverlening, zal mijn collega mevrouw Schepers antwoord geven.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Schepers.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over de enquêtes en dan gaat het over het verwachtingsmanagement, hè, rondom het uitzetten van enquêtes en niet een enquête van het sociaal domein. Inderdaad, er is inderdaad een vraag gedaan van wat mist u nog in onze mooie gemeenschap? Maar we hebben natuurlijk enquêtes ook over dienstverlening, onderzoeken, et cetera. Die dragen altijd bij aan een goede onderbouwing voor onze dienstverlening. Dus vandaar ook de meerwaarde voor het uitzetten van enquêtes. En denken wij na over verwachtingsmanagement? Zeker wel, dat doen wij. Als ik kijk ook, dan praat ik ook voor u, wethouder Ernest, voor het sociaal domein. Ik denk, we hebben veel ouderen gezien in de demografische ontwikkeling. En ik kan me voorstellen dat er hier en daar nog een behoefte zit voor ontmoeting. Ontmoetingsplekken hebben wij al gerealiseerd in deze gemeente, dus die hoeven geen extra geld te kosten, zeg ik, vanuit de portefeuillehouder Financiën. Dat met betreft de enquêtes. Ik ga door met de vragen van Samen 1, voorzitter. Wat betreft TGO. Ja, ik ga één ding niet doen en ik ga niet de raadsinformatiebijeenkomst TGO, de bewonersbijeenkomsten TGO, het proces vooraf met de fractievoorzitters en ook de open dag niet nog een keer overdoen. Want volgens mij hebben we eenduidig en één dezelfde toelichting gegeven waarom wij gekozen hebben om 300 asielzoekers te huisvesten. Ik maak mijn verhaal even af, mevrouw Honings. We dragen bij aan de regionale opgave en waarom wij gekozen hebben voor 300, naast het feit dat we daardoor goed bijdragen aan de regionale opgave, is ook dat wij een huisvesting konden realiseren, zodat de mensen die daar gebruik van maken niet drukken op ons eigen voorzieningenniveau in deze gemeente. Kost ons dat een euro of nog meer? Nee, dat kost ons helemaal niks. Het Rijk betaalt. En dan wil ik daar ook verder over stoppen om nog langer over het TGO te praten. Het TGO staat er, de mensen zijn inmiddels gearriveerd. En ik hoop dat we ze allemaal, inclusief de raad, welkom heten.
Dan interruptie, kort reactie.
Mevrouw Honings.
Wij hebben niet gevraagd waarom er 300 komen. We hebben onze vraag gezien. We hebben een technische vraag op iets wat in de begroting staat, of hoe het verlopen is. Dat is nagezien de informatieavond benoemd geworden. Wij vragen ons gewoon af, staat dit daar goed? Omdat we nooit zijn meegenomen in 302 jaar. Dus ik vind dat die zin eruit gehaald moet worden. En that's it. De andere vraag, dat was ook niet de vraag. U geeft weer aan wat ook verteld is tijdens de informatieavond. U zegt, het kost ons geen cent. Mijn vraag was niet of het u wel of geen cent kost. Mijn vraag was, heeft u zelfstandig onderzoek gedaan naar uw uitspraak dat het geen cent kost? Of vaart u hierbij op de informatie die de veiligheidsregio u heeft aangegeven? En waarom stel ik deze vraag? In het kader van de begroting, want mocht het dadelijk wel een cent kosten, dan moeten we daar ook rekening mee houden. En die cent kan rechtstreeks de gemeente kosten. Er was ook nog geen declaratie gedaan, maar volgens mij zijn er al heel wat uren in gaan zitten. Dat is ook geld. En ten tweede, kan dat geld, dan moeten we ook voor waken, ook weer via het resultaat van de GR op deze begroting terechtkomen. Dus mijn vraag is niet, kost dit geldje afnemen? Mijn vraag is, welk onderzoek heeft u gedaan na de uitspraak dat het 100% zeker geen geld kost? En qua dienstverlening, daar hebben we alles maar direct gehad. Ook daar was mij de vraag, hoe managt u dan de verwachtingen? Het gaat niet maar om één ontmoetingsplek. Die enquête was zo open. Ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen heel veel dingen hebben benoemd en dat een hele hoop gewoon niet te realiseren is. Dus hoe gaat u die mensen die de moeite hebben genomen om dat stukje uit de troubadour uit te halen, zeggen dat wat zij hebben aangegeven niet gerealiseerd wordt als er geen geld voor is? Dus dat was de vraag. Tot zover.
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Schepers. Wat er inhoudelijk op die avond genoemd is, daar geef ik dadelijk het woord nog even aan wethouder Ernest. Maar u stelt nu inderdaad, u formuleert de vraag anders dan dat u die zo net gesteld heeft. Ik ga even door met het TGO. In diverse gesprekken die wij gevoerd hebben met de veiligheidsregio, dat is voor ons de partner die dit proces natuurlijk voor ons faciliteert, was er altijd sprake van dat het deze gemeente geen geld kost. En daar laat ik het bij. Ik geef de vraag dadelijk aan de collega over de juridische kosten. Dus geef ik dadelijk aan jullie door, ook over de omissie, met het verzoek ook die dadelijk te beantwoorden. Dan ga ik door met veiligheid. U vroeg de antwoorden die wij gegeven hadden over de subjectief veiligheidsgevoel van de inwoners van deze gemeente. Een veiligheidsbeleving is natuurlijk altijd subjectief. Als je kijkt naar onze cijfers in deze gemeente, u weet, hier zijn gelukkig nagenoeg geen inbraken. Dus als ik even kijk bijvoorbeeld naar de feitelijke cijfers en data, zou je kunnen suggereren dat we ons veilig voelen. Maar er zijn altijd mensen die zich niet veilig voelen als het donker wordt of als er na 7 uur 's avonds nog wordt gebeld aan hun voordeur. Dit is daadwerkelijk subjectief. En dat gevoel kunnen wij alleen maar wegnemen door bijvoorbeeld, en dat doen we regelmatig, te publiceren in het Huis aan Huisblad over de donkere dagen komen eraan. Let u op, als u iemand belt en u zegt dat het een bankmedewerker is, weet dan ook daadwerkelijk dat dat niet kan. Een bank belt nooit. Dus we doen heel veel aan publicaties en campagnes rondom het thema veiligheid. We hebben bewonersavonden, met name ook voor ondernemers, georganiseerd. Die waren ook gelukkig ook bezocht, druk bezocht, zodat we mensen kunnen meenemen in hun eigen veiligheid of gevoel of veiligheidsbeleving. U vraagt ook naar de straatcoaches. Ik moet u aangeven, we zijn blij dat de straatcoaches er zijn, naast natuurlijk de handhavers en onze wijkagenten, straatcoaches bellen wij als wij jeugdoverlast constateren, et cetera. U geeft aan, waar kan ik me aanmelden als straatcoach en kan iedereen zich aanmelden als straatcoach? Nou, volgens mij kan dat natuurlijk niet iedereen. De straatcoaches is een professionele organisatie Daar zul je geheid een opleiding voor moeten volgen. Want niet iedereen kan zich natuurlijk wijkagent of handhaver noemen. Maar we hebben het natuurlijk wel over hetzelfde. Dan vraagt u naar de flyers op het Patersplein, naar aanleiding van een signaal over ook met name jeugdoverlast. We hebben zelf niet het signaal ontvangen dat er mensen zijn die geen flyer hebben gekregen. We horen graag van u welke mensen geen flyer hebben gekregen. Dan kunnen we alsnog een flyer in de bus gooien. Dan vraagt u mij hoe ik denk hennep te kunnen voorkomen in deze gemeente. Nou, ik zal u zeggen, als ik dat zou weten, hadden we waarschijnlijk meer politiecapaciteit over dan nu. Dus daar heb ik het antwoord niet op. Wat ik wel kan zeggen is dat hennep dit jaar gelukkig nog niet is voorgekomen. Wat ik wel kan aangeven, als we het hebben over criminaliteit, dat cybercriminaliteit enorm stijgt op dit ogenblik. Dus ik met klem ook aan de mensen in deze zaal en in deze raad. Let op, waarschuw uw naasten, waarschuw uw buren, want het kan zomaar zijn dat u morgen zelf slachtoffer bent van cybercriminaliteit. Dan was er nog een vraag over, volgens mij waren dat de vragen van u, en dan geef ik de vragen even voor jullie ter beantwoording, wat met het financieel karakter te maken hadden. Dankjewel.
Geef ik het woord aan de heer Degens.
Ja, dat was die vraag over die kostbare juridische kosten. Ja, volgens mij is die vraag ook gesteld bij de schriftelijke vragen van de jaarstukken, als ik me niet vergis. In 2023 in elk geval waren er behoorlijk wat arbeidsrechtelijke kosten. Ik kan daar uiteraard niet op ingaan waar dat precies voor gaat. En volgens mij ook een aantal stevige bibop-dossiers. En wij schatten in dat die niet van structurele aard zijn. Ja, arbeidsrechtelijk sowieso niet. Bibop zal elk jaar wel spelen, maar niet in die mate. Dus, maar er waren ook nog andere. De specificatie stond volgens mij bij de schriftelijke beantwoording bij de jaarstukken. Wellicht kunnen we die bij de schriftelijke beantwoording herhalen. Dan vroeg ik ook nog over de indicator van externe inhuur. Ja goed, dat kan ik natuurlijk niet toezeggen. Dat kan alleen de portefeuillehouder. Ik zou er wel meteen een waarschuwing bij willen afgeven, want het is wel een hele lastige definitiekwestie. Wanneer is iets extern inhuur? Ja, als je iemand inhuurt die een niet ingevulde vacature invult, hè, extern inhuur, dan vind ik dat extern inhuur. Maar als je directie en toezicht bij een project inhuurt, is dat dan ook externe inhuur. Dat is een hele lastige definitiekwestie. En ik denk dat die, ja, dan krijg je heel erg gauw appels met peren gaat vergelijken. Dus ik zou er wel zeker meteen een winstwaarschuwing bij willen afgeven. Externe inhuur is een hele moeilijke definitie en heel moeilijk inzichtelijk te maken. En dan ja, uw vraag over die omissie. Welke maatregelen heeft u genomen? Ja, het blijft natuurlijk altijd mensen werken. Ik en mijn collega's, we maken dagelijks fouten. Dit was de stevige, daarvoor onze excuses. We zijn natuurlijk niet blij als we die tegenkomen. Maar we hebben altijd in het begrotingsproces, hebben wij natuurlijk wel checks en dubbelchecks. Deze is er helaas toch doorheen geslopen. En ik denk dat dat iets van alle tijden is. Hè. En dit was een stevige, heel vervelend. Maar ja goed, we hebben natuurlijk niet de hele organisatie toen op de kop gezet, omdat we die ene fout hebben ontdekt. Hè. We proberen ons werk goed en gedegen te doen. We hebben checks en dubbelchecks, zoals ik zei. Maar menselijke fouten, die zijn van alle tijden, denk ik.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Schepers.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, meneer Degens, voor uw excuses. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is overal. Ik ga even door met het beantwoorden van de vraag over burgerparticipatie van Leefbaar. Wilde u nog graag een nadere toelichting over hoe burgerparticipatie wordt ingezet, zonder dat de nieuwe nota in dit kader beschikbaar is. Nou, we varen natuurlijk nog altijd wel op de vorige nota burgerparticipatie. En we zetten burgerparticipatie in via een aantal overlegplatforms, bijeenkomsten met burgers, ondernemers, stakeholders, netwerkpartners, informatiebijeenkomsten, inloopspreekuren, uiteraard de persoonlijke benadering. Schriftelijke enquêtes, we hebben het er net uitvoerig denk ik over gehad. En onze welbekende wijkschouw. Dus burgerparticipatie doen wij nu ook al. Dan ga ik naar de beantwoording van de vraag van het CDA. U had nog een vraag, meneer Thomas.
De heer Thomas, ter interruptie.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de toelichting is duidelijk, maar we hebben toch nog behoefte aan een vervolg. Want Samen één, de heer Zwaardenburg heeft die beleidsnota voor burgerparticipatie opgevraagd. Die heb ik gelezen. En dan blijkt inderdaad uit dat veel initiatieven die in 2016 benoemd zijn ook worden toegepast. Dus dat, die reactie van de portefeuille ken ik. Maar waar ik zelf aan zat te denken is, jullie geven aan dat je het volgtijdelijk doet nadat eerst die andere nota is opgesteld. Mij lijkt, als je het ook wil uiteenzetten naar de burgers, dat je een soort informeel dynamisch werkdocument maakt, continu op basis van de inzichten die je krijgt, die nota al begint vorm te geven. Zodat je parallel aan dat traject daar al op kunt terugvallen. En wat voor mij ook nog belangrijk is, voor ons als Leefbaar, wanneer doe je iets informeel en wanneer beroep je op het formele aspect? En dat moet wel helder zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Schepers.
Dank u wel. Ik denk dat het een goede toevoeging is, meneer Thomas. Ik begrijp wat u bedoelt. Het blijft natuurlijk ook een dynamisch document. En u weet, we zijn bezig met een strategische visie op dit ogenblik. We formeren op dit ogenblik een denktank. Dat vind ik het ontzettend mooi voorbeeld van burgerparticipatie. En dat kun je natuurlijk ook dadelijk weer meenemen in de herijking van die nota. Want dat doen wij natuurlijk ook. Ja. Dank u wel. Ik ga door met de beantwoording van de vraag van het CDA. En dat ging over de scores van het onderzoek. En of er een andere verklaring is voor het feit dat de indicatoren een weergave van de perceptie voor de burger zijn. Ja, in die scores is vooral een verschil natuurlijk zichtbaar tussen de grotere gemeenten, omliggende gemeenten, en een kleinere gemeente als Simpenveld. En het is natuurlijk ook wel gissen. Het kan natuurlijk mogelijk kan het zijn dat een kleinere gemeente die scores voor dienstverlening meer beïnvloedt door bijvoorbeeld andere zaken. Politieke keuzes, investeringen in de openbare ruimte. Inwoners van een kleine gemeente hebben mogelijk vaak andere verwachtingen dan van een grotere gemeente. Vaak ook omdat er bij kleine gemeentes, net zo natuurlijk zoals bij Simpenveld, minder budget heeft. Wat effect heeft natuurlijk om de manieren en de voorbeelden om met de mensen ook in contact te komen. Cijfers laten uiteraard, en dat is onverlet, zien dat er ruimte is voor verbetering in onze dienstverlening. Daar gaan we mee aan de slag. En met als basis de nieuwe visie op dienstverlening. U bent al in laatst meegenomen in een raadsinformatiebijeenkomst ook over de nieuwe kernwaarden voor onze dienstverlening. Daar heeft u zelf aan mogen bijdragen. Het blijft dus inderdaad gissen waarom dat zo is, het verschil tussen kleinere en grotere gemeenten. Ik heb vanmiddag zelf een onderzoek gelezen van Kantar. Het was voor mij ook een eerste keer dat ik dat in ieder geval via deze organisatie las. En daarin stond dat in mensen die niet zo goed taalvaardig zijn of digitaal vaardig zijn, ook vaak een wat negatieve gedachten hebben of scoren op dienstverlening in kleinere gemeentes. Dat is bijzonder te noemen. Maar goed, dat is wat ik vanmiddag gelezen heb. Dus ik wilde me daar ook nog een keer in verdiepen van hoe kan dat nou. Dus dat is de uitleg daarover. Ja, dankjewel.
Ter interruptie, mevrouw Van Hommerich.
Dank u wel, voorzitter. Zouden we dat artikel zouden willen delen? Ben ik natuurlijk uitermate benieuwd naar. Dank u wel.
Ja, dus inderdaad. Maar geef mevrouw de voorzitter, excuses. Maar dat kan ik voor u opzoeken en dat laat ik u toekomen. Was interessant, ja.
Even kijken, dan hebben we nog één vraag openstaan van Lokaal Actief. Over de meldingen openbare ruimte. Geef ik het woord aan mevrouw Schepers.
Ja, ik heb het gevonden, dank u wel. Dat was het nieuwe systeem, wat vooraf uitgebreid getest is, waarbij de kinderziektes eruit worden gefilterd. Dat was de vervolgvraag natuurlijk van u nog, toch? Ja? Want ons antwoord wijkt af van uw mening. Dat was hetgeen wat u net zei. Klopt dat? Of ben ik nou abuis? Dat was, ja?
De heer Bolton.
Ja, inderdaad, we vroegen ons dan onze mening inderdaad van het antwoord. Maar we vroegen ons eigenlijk ook vooral af van waarom het niet eerst nog intern getest is. In plaats van het eerst nog te testen, live zeg maar, en daarna pas te communiceren naar de buitenwereld. Omdat dat wellicht nu, ook nu al zou kunnen helpen.
Mevrouw Schepers.
Dank u wel, voorzitter. Het nieuwe systeem wordt vooraf uitgebreid getest, dat kan ik aangeven. En om zoveel mogelijk fouten en onduidelijkheden voor die livegang uit het systeem te halen, testen we dus ook met een aantal inwoners. Want in de praktijk blijkt vaak dat wanneer een systeem in gebruik wordt genomen, sommige zaken dan toch beter hadden kunnen worden ingericht. Maar dat zijn natuurlijk die kinderziektes waar we het over hebben. Dus het wordt getest, uitgebreid, ook met een aantal inwoners. Voordat wij volledig live gaan en dit ook gaan communiceren. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Zijn er vragen voor de tweede termijn?